Jeremia hoofdstuk 35, vers 1 tot vers 19. Ik lees voor het NBG. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam, ten tijde van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar het huis de Rekabieten en spreek met hen. Breng hen naar het huis des Heeren in een van de vertrekken en geef hun wijn te drinken. Toen nam Jazaja, de zoon van Jirmeja, de zoon van Shabbasimja, met zijn broeders en al zijn zonen het gehele huis de Rekabieten en ik bracht hen naar het huis des Heeren in het vertrek van de zonen van Hanan, de zoon van Gidaljahu, de man gods, dat naast het vertrek der vorsten ligt, boven dat van Maizea, de zoon van Salom, de dorpelwachter. En ik zette de leden van het huis der Rekabieten kannen vol wijn en bekers voor en zeide tot hen, drinkt wijn. Maar zij zeiden, wij drinken geen wijn, want onze vader Jonadab, de zoon van Rekab, heeft ons geboden, nimmer zult gij of uw kinderen wijn drinken, ook zult gij geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijngaard aanleggen of in bezit hebben, maar gij zult uw leven lang in tenten wonen, opdat gij lang leeft in het land waar gij als vreemdeling vertoeft. En wij hebben onze vader Jonadab, de zoon van Rekab, gehoor gegeven in alles wat hij ons geboden heeft, zodat wij ons leven lang geen wijn drinken, wij zelf, onze vrouwen, onze zonen en onze dochters, en geen huizen bouwen om in te wonen, en geen wijngaard of akker of bouwland bezitten, maar wij wonen in tenten en houden ons gehoorzaam aan alles wat onze vader Jonadab ons geboden heeft. Maar toen Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen het land optrok, hebben wij gezegd, kom, laat ons naar Jeruzalem gaan vanwege het leger van de Chaldeeën en dat van de Arameers. Zo wonen wij in Jeruzalem. Toen kwam het woord des Heeren tot Jeremia. Zo zegt de Heere, de Heerscharen, de God van Israël. Ga en zeg tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Wilt gij hieruit geen lering trekken om aan mijn woorden gehoor te geven? Luidt het woord des Heeren. Het gebod dat Jonadab, de zoon van Rekab, aan zijn zonen heeft opgelegd om geen wijn te drinken, wordt gehouden. Want tot op de huidige dag hebben zij geen wijn gedronken, omdat zij gehoor hebben gegeven aan het gebod. Aan het gebod van hun vader. En ik heb tot u gesproken vroeg en laat, maar gij hebt mij geen gehoor gegeven. Ik zond al mijn knechten de profeten tot u, vroeg en laat, met de boodschap, bekeer u toch, een ieder van zijn boze weg. Betert uw daden en loopt geen andere goden achterna om die te dienen. Dan zult gij blijven in het land dat ik u en uw vaderen gegeven heb, maar gij hebt uw oor niet geneigd en mij geen gehoor gegeven. Ja, de zonen van Jonadab, de zoon van Rekab, hebben het gebod dat hun vader hun opgelegd had gehouden, maar dit volk heeft mij geen gehoor gegeven. Daarom zegt de Heere, de God der Heerscharen, de God van Israël, aldus. Zie, ik breng over Juda en alle inwoners van Jeruzalem al de rampspoed waarmede ik hen gedreigd heb. Omdat ik tot hen gesproken heb zonder dat zij gehoor gaven en ik tot hen geroepen heb zonder dat zij antwoordden. Maar tot het huis der Rekabieten zeide Jeremia, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Omdat gij aan het gebod van uw vader Jonadab gehoor gegeven hebt en al zijn geboden gehouden en naar alles wat hij uw gebod gedaan hebt, daarom zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, aldus. Nimmer zal het Jonadab, de zoon van Rekab, ontbreken aan een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. Tot daar het lezen van Gods woord. Wel, broeders en zusters, dat is zo een geschiedenis. Zoals er zoveel zijn in de Bijbel, waar ik van opgetogen word en blijmoedig van word. Ook al zijn de omstandigheden niet direct van, waar zijn jullie blij om, komen we er straks op terug. Eerst en vooral, ik wil zeggen vooral duidelijkheid, denk niet dat ik hier de ganse preek een uiteenzetting kom doen over het gebruik van alcohol of zo. Wat mag en wat niet mag. Wij zouden ondertussen toch al volwassen genoeg moeten zijn in Christus om te weten wat de gedachten zijn van de Heere God over het gebruik van alcohol. Zouden moeten, zeg ik wel. Hè. Maar de preek gaat daar dus niet over vandaag. Voor beginnende christenen onder ons kan ik over de gedachten van de Heere God en het gebruik van alcohol redelijk kort zijn vlug. God verbiedt alcohol niet. Van onze Heere Jezus zelf is geweten dat hij wel eens drank genomen heeft, waarop de fariseeën op hem neerkeken en hem lasterden voor wijndrinker. En het eerste wonder dat de Heer Jezus deed, was trouwens daar op de bruiloftsmaal water veranderen in wijn. En dat was niet zomaar wijn, dat was zeer goede wijn, getuigt de Bijbel. In ieder geval, wie daaruit meent te denken dat christenen daardoor dus een vrijgeleide hebben om te gaan puntelieren, die neemt het wel volledig mis. Want 1 Korinthen, hoofdstuk 6, vers 10, zegt zeer duidelijk dat dronkaards Gods koninkrijk in geen geval zullen beërven. Dat staat er ook bij. Wij christenen horen ons ver te houden van dronkenschap. Het is lasterlijk en schadelijk voor ons als we bekend zouden staan als doordrinkers en zatlappen. Meer nog, we worden volkomen onnuttig voor welke bediening dan ook. En als Paulus het heeft over de wedloop lopen die voor ons ligt, dan moet je maar bedenken dat zelfs het kleinste kind rapper zou lopen dan een dronkaard. Een dronkaard loopt immers niet, die waggelt. Die valt en struikelt en staat op en is alles in voorrichting volledig kwijt en bijster. Dus zelfs het kleinste kind zou je nog voorbij sturen. Terwijl Paulus is waarschuwd, ja, separaat voor de wedloop te lopen. Hè. Dronkenschap zal daar niet echt veel bij helpen. En ik besef heel goed de woorden dat ik hier sta te spreken, broeders en zusters. Het probleem van alcohol in onze maatschappij, dat is een ernstig probleem. En jammer genoeg is dat een probleem zelfs onder christenen. En ik zou liegen als ik zou beweren dat ik hier zelf nooit een glas te veel opgedronken zou hebben. Ik weet ook heel goed dat we dat af en toe, daartoe, naar die kant getrokken worden. En dat je daar rap weer vandaan moet weg zien te komen. Dat dat een valkuil is dat je kunt intrappen. Vlucht daarvan weg. Dat is de enige raad. Het is misschien gepast om een keer op een ander moment dieper over dat maatschappelijk probleem te gaan in een studie of zo. Hè? Want het is toch wel een redelijk relevant probleem. De dag van vandaag, we moeten dat niet onderschatten. Maar, zoals dat ik gezegd heb, verder vandaag gaat de preek niet over alcohol gaan. De voornaamste les die wij hier van deze geschiedenis moeten leren, is over de trouw van de Rekabieten. Over de trouw waarmee zij trouw waren aan een doodgewone aardse voorouder. Dat is de voornaamste les dat deze geschiedenis ons vertelt. Die mensen waren trouw aan een aardse voorvader, aan wat hij hun geboden heeft. En hun trouw maakt eigenlijk nog duidelijker hoe ontrouw Israël en Juda waren tegenover de hemelse vader, tegen de Heere God. Dat contrast, dat kon bijna niet groter zijn. Ja? Als je de beiden zou vergelijken, aan de ene kant Juda en Israël, en aan de andere kant de Rekabieten, en je zou ze vergelijken op vier verschillende punten, ja, dan kom je gewoon tot één besluit. Gods oordeel over het volk Israël was gewoon recht van dat te doen. We gaan vier punten vergelijken. Puntje 1. Zoals we gezegd hebben, de Rekabieten die hielden zich aan de wetten van een vergankelijke leider. Juda en Israël verbraken hun verbond met een onvergankelijke leider. Puntje 2. Jonadab, de voorouder van die Rekabieten, die heeft één keer gesproken tot zijn nakomelingen en ze gehoorzaamden hem. De Heere God heeft keer op keer tot zijn volk gesproken door de profeten en ze luisterden niet. Puntje 3. De Rekabieten die gehoorzaamde wetten die te maken hadden met tijdelijke kwesties. Over woning, over eten en drinken, over bezit. Over gewone aardse zaken waren zij gehoorzaam. Terwijl de Heere God van de Israëlieten vroeg over tijdeloze zaken gehoorzaam te geven. Zoals vrees God, eerbiedig God, er is maar één God, hou je aan hem, want hij is de enige waarheid. Heb elkander lief, doe elkaar geen kwaad. Dat zijn dingen die voor altijd gaan zijn. Dus in het komende koninkrijk gaan die dingen nog altijd gelden. Dat zijn tijdeloze kwesties. Dus de een luistert naar gewone aardse zaken. En over de zeer belangrijke zaken die altijd zullen zijn, zijn ze ongehoorzaam. Nog een groot contrast. En tot slot, puntje 4. Die Rekabieten waren al uitgerekend iets van een 250 jaar gehoorzaam geweest aan die geboden van hun voorouder. En de Israëlieten en de Judeërs al eeuwen aan een stuk ongehoorzaam aan de Heere God. Eeuwen aan een stuk. En dus zitten we hier bij de profeet Jeremia, die een bediening krijgt. En zijn bediening is eigenlijk te gaan zeggen aan het volk Israël: Gods straf over jullie gedrag staat eigenlijk al vast. De Heere was vast besloten van u te gaan oordelen. Dat was de taak die Jeremia te doen had. En het was geen lichte taak, want het volk apprecieerde dat juist niet altijd. Jeremia serieus afgezien, de leidende profeet wordt hij genoemd. Maar dat was zijn taak. Hij moest de volk gaan bekendmaken dat Gods oordeel over hen ging komen. Dat stond vast. Het leger van Nebukadnezar zou al gauw voor de poorten van Jeruzalem komen te staan. Het bijzondere aan dit verhaal is ook dat Jeremia door de Heere gevraagd wordt om de Rekabieten te beproeven. En die beproeving te laten doorgaan in het huis van de Heere God. Dus wat moest Jeremia doen? Dat volkje van Rekabieten daar in Jeruzalem met elkaar brengen in de tempel van de Heere God. Hij serveerde allemaal een rijk banket, kunnen zeggen, met drank. En hij zegt: drinkt. De Heere God wist zeer goed dat de Rekabieten er niet zouden op ingaan. Hij wist heel goed dat ze zich aan hun belofte gingen houden. Dat wist de Heere van tevoren. Maar het was een getuigenis voor al die voorname mensen die hier opgezond worden, die daar ook aanwezig waren. De belangrijke voorname personen in de tempel waren aanwezig van dat tafereel. Ze moesten dat zien, hoe dat de Rekabieten gingen reageren. Nee, zeiden ze, wij drinken niet. Dat moet een sterke, beeldende getuigenis geweest zijn voor hen. Daar had de Heere God zijn bedoelingen mee. En misschien is het nu toch gepast om een klein woordje uitleg te geven over wie die Rekabieten nu precies zijn. En ik geef het eerlijk toe, broeders en zusters, dat heeft me toch heel veel opzoekingswerk gekost, om het zo te zeggen. Het is te zeggen dat er naast deze tekst van Jeremia niet veel bekend is over de Rekabieten. Er zit daar niet zoveel van terug. De uitleggers zijn het er wel over eens dat de voorouders van de Rekabieten, namelijk Jonadab, dat die Jonadab waarvan hier sprake is, dat dat dezelfde persoon is die met Jehu in de strijdwagen van Jehu optrok om de Baaldienst te vernietigen. Wie dat geschiedenis kent, Jehu werd door de profeet Elisa opgedragen en gezalfd van Achab en Izebel te ontronen en heel dat geslacht van nakomeling van Achab en Izebel uit te roeien. Het was die bij Jehu die de Jonadab, die voorouders van de Rekabieten, tegenkwam en hem meeneemt op zijn strijdwagen. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 10, vers 15 tot 17, en ik lees het dat kort eventjes voor, dat je mee zit. Nadat hij, dus Jehudus, vandaar was weggegaan, trof hij Jonadab, de zoon van Rekab, aan, die hem tegemoet kwam. Hij groette hem en vroeg hem: is uw hart mij even oprecht toegedaan als mijn hart u? En Jonadab antwoordde: ja, gewis. Toen zeide hij: indien het zo is, geef mij dan uw hand. En hij gaf hem de hand. Hij liet hem bij zich op de wagen klimmen en zeide: kom met mij mee, aanschouw mijn ijver voor de Heere. Zo deden zij hem meerijden op zijn wagen. Toen hij nu te Samaria gekomen was, liet hij allen die van Achabs huis in Samaria overgebleven waren doodslaan, tot hij het had uitgeroeid volgens het woord dat de Heere tot Elia gesproken had. Het is wel Elia. Wat leert ons dat? Die voorvader van die Rekabieten, Jonadab, moet enigszins een godsvrezend man zijn geweest. Die heeft het werk meegedaan van de Heere God, stond mee in de strijdwagen van Jehu, om dat God afvallig huis van Achab uit te roeien. En blijkbaar, dus kunnen we nog iets weten van die Rekabieten, blijkbaar komen ze van het noordelijke koninkrijk. Want daar was Izebel en Achab komen van het noordelijke koninkrijk. En de voorvader Jonadab was dus ook van het noordelijke koninkrijk. Dus die Rekabieten, geografisch gesitueerd, komen van het noordelijke koninkrijk. Maar zoals ze zelf verklaren hier in de tekst dat we gelezen hebben, in Jeremia 35 vers 11 dat we gelezen hebben, verklaren zij dat ze vandaar gevlucht waren voor het gevaar van de Chaldeeën en de Arameërs. En nu zijn ze in Jeruzalem terechtgekomen. En misschien hadden ze waarschijnlijk hun der tentenkamp rond in de muren van Jeruzalem geplaatst om beschutting en veiligheid te zoeken. Ze komen oorspronkelijk van de doorden en zitten nu tussen de, Judeërs die overgebleven waren. Het Noordelijk Koninkrijk is ondertussen al vele jaren weg. Ze zitten nu in Jeruzalem. Voor veiligheidsredenen. Er is nog een andere zaak dat de uitleggers het erover eens zijn over deze Rekabieten. Is dat deze volk waarschijnlijk, meer dan waarschijnlijk, proselieten waren. Proselieten, voor wie het niet weet, dat zijn Joden, niet-Joden die tot het Jodendom bekeerd waren. Want hun levensstijl geleek heel sterk op dat van de Nazireërs. Nazireërs, voor wie dat niet weet, dat waren Joden die een gelofte afgelegd hadden, tijdelijk of in sommige gevallen, levenslang zelfs, geen producten van de druivelaar tot zich te nemen. De druivelaar, zeg maar alcohol, alles wat van de wijnrank was, ging de Nazireër niet aanraken en geen verband mee te hebben. En ook die Rekabieten hadden dus blijkbaar een gelijkaardige levensstijl. Dus uitleggers zijn het erover eens. Ze leefden al zo lang onder het volk Israël. Vele van hen waren dus bekeerd tot het Jodendom. Het waren hoogstwaarschijnlijk, meer dan hoogstwaarschijnlijk, proselieten. En zoals ik gezegd heb, we hebben niks te maken met alcohol, benadrukt dat niet te veel. We zijn hier geen promotie aan het maken voor de geheelonthouders. Hè? Dat is helemaal niet de bedoeling van de tekst van vandaag. Go, 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 geheelonthouders. Mispak je niet, hè? Ogenschijnlijk lijkt dat erop. Maar de Heere God wil ons hier een principe mee leren. Voor wie nog verder geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Rekabieten, de fans, de diehards. Die Rekabieten, dat waren oorspronkelijk afstammelingen van de Kenieten. En die, van die Kenieten is dan weer geweten dat ze vriendelijk geweest waren tegen Israël toen deze nog op doortocht was in het beloofde land. Zware details voor de geschiedenis en voor de stamboompjes. En dat interesseert ons allemaal eigenlijk in een bal. Of toch wel een beetje. We zouden hier een bepaalde patroon in kunnen zien. Huh? Hoe vaak is het niet in de Bijbel dat de Heere God vreemdelingen gebruikt om zijn eigen volk te beschamen? Dat is een bepaald patroon. Naar het leven van de Heere Jezus zelf. Huh? Kunnen lezen in Matthäus 12, vers 41. Dat hij zegt tegen de Farizeeën: als het aankomt op geloof, hè, we hebben de Rekabieten, hoe trouw dat zij zijn, maar de Heere God gaat een vreemd volk gebruiken om zijn volk te beschamen, maar als het aankomt op geloof, dan lees je in Matthäus 12, vers 41 het volgende. De mannen van Ninive zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De Heere doet hetzelfde. Als het aankomt op geloof, een vreemd volk gebruiken om zijn eigen volk terecht te wijzen. Meer dan Jona is hier. Hè? Rekabieten, een gewone sterfelijke voorouder. Trouw aan een sterfelijk mens. Maar ik ben meer dan een sterfelijk mens. Ook Matthäus, hetzelfde hoofdstuk 12, vers 42, kunnen daarvoor aanhalen. Ik lees het u voor hoor. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier, zegt de Heere. Ik ben meer dan Salomo, de glorierijkste van al de koningen van Israël, die zo'n wijsheid gaven gekregen had van God, maar hem werd gehoor gegeven. Ze kwamen van weer, voor te luisteren naar zijn wijsheid. En zegt de Heer, meer dan Salomo staat hier voor jullie. Maar mij geven ze geen geloof, geen gehoor. Ze hebben geen geloof gehad in de Heere Jezus. Een gelijkaardige situatie door de Heere Jezus zelf. Voorgeschoten tot aan zijn volk. Vreemdelingen, een vreemd volk, om zijn volk te beschamen eigenlijk. Ik zou zeggen, wat kunnen we er daaruit leren, broeders en zusters? Zal de Heer ook vreemden doen getuigen tegen ons, vandaag de dag, christenen? Is dat überhaupt al gebeurd in het 20e jaar christendom, dat de Heer vreemdelingen gebruik heeft om zijn volk te beschamen? Wel, kunnen we weer een keer vergelijken op vier puntjes. Puntje 1, op kennis. Wanneer in de middeleeuwen, vele jaren, eeuwen terug, onze kerkvaders de mogelijkheid tot kennis bemoeilijkte, ja zelfs de mensen bewust bang hielden, die kennis wilden vergaren, hun kennis wilden opdoen, werden ze belemmerd door de kerk. En het waren de vreemden aan Gods majesteit, die geleerd hadden dat de aarde niet plat was, maar rond was. Hè? Dat je met de boot van hier naar Amerika waren, dat je er niet ging afvallen. En dat is belangrijk, want zo is het evangelie wel naar hinter geraakt. Dus op kennis zijn die vreemden aan Gods beloften, hebben ons beschermd ontstaan. Dat wordt nog vaak aangehaald hoor. In de dag van vandaag tegen de christenen, dat is een voorbeeld, dat ze vreemden ons even doen blozen. In die tijd was het een kerk die tegen enige vorm van kennis vergaren, was de mens weer de bewust dom gehouden. Een ander puntje. Als het aankomt op toewijding, en dat is direct actueel, de moslimwereld staat nu in rep en roer. Als er weer eens een belediging over hun profeet de wereld wordt ingestuurd. En dan vraag ik me af, waar zijn dan de wijzen van onze tijd, die de vele leugens kunnen weerleggen of moeten weerleggen, die praktisch dagelijks door de Vlaamse media, onder andere, ik zeg dagelijks, leugens over Gods eigen zoon, Jezus Christus, de eter worden ingelanceerd. Waar zijn de wijzen van onze tijd? Ik zeg niet dat wij zo fanatiek moeten zijn de ambassades te gaan bestormen, hoor, maar ga je dat nooit horen zeggen. Want onze God is niks met dat soort van opkomen te doen, maar opkomen voor waarheid, hè? Toewijding aan de waarheid. Die mannen zijn wel toegewijd aan hun waarheid. Zeer toegewijd, een beetje te fanatiek zelfs. Derde puntje. Als het dan komt op trouw. En je kent ze wel. Ze gaan twee aan twee de straten op, deur aan deur. Omwille van een leugen. Ondanks dat ze vele keer geen gehoor vinden, ze blijven het toch maar doen. He? En ik kan wel gewenst dat wij zo trouw konden zijn. Zij voor een leugen, maar wij voor de waarheid. En tot slot, op geloof. Geloven wij nog echt dat deze wereld vergankelijk is, dat de Heere God naar zijn beloften alles zal nieuw maken? Of zijn wij vastgeroest zoals de ongelovigen en leven we voor het hier en nu? Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar de ongelovigen, zijn geloof dat de wereld tijdelijk is, hier en nu wordt alles geleefd, zijn geloof daarin, dat staat als een paal boven water. Aan hem zie je dat constant wat hij gelooft. Hij geniet nu, leeft er nu voor, gaat ervoor nu. En die negen enkel zekerheid over wat dat er na dit leven komt, die moet dat ook geloven dat er niks komt. Dat is gewoon geloven dat hij doet. Die gelooft dat er niks komt. Die neemt daar geen zekerheden voor, dat is ook geloof. Dus het geloof van hunder, dat is wel een ferm geloof, hè, want je ziet dat constant, ze leven het uit. Ze leven voor het hier en nu. En kun je het dan afvragen, ons geloof in het komende, is dat even ferm? Is dat even straf? Ik zou niet durven die twee tegen elkaar te zetten, want misschien zouden we weer rode kaart krijgen. Broeders en zusters, denk alsjeblieft niet dat ik die voorbeelden opgegeven heb, slechts om ons te beschamen. Dat is niet de bedoeling. Het is om van dus te leren. Als we geschiedenissen zoals we deze mogen lezen, zoals vandaag, over de Rekabieten, dan is dat opgeschreven, door God ingegeven, dat wij ervan zouden leren. Die geschriften zijn met een doel geschreven, dat we ervan zouden kunnen leren. In de eerste plaats vertelt deze geschiedenis vertelt iets over de Heere God zelf, over wie dat Hij is. Wie recht en gerechtigheid lief heeft, zal zich verheugen in deze geschiedenis, als deze. Maar ik weet niet voor jullie, broeders en zusters, maar ik ken al veel, de Heer vergeef het mij, gedacht van, zeg je niet te hard geweest voor het volk Israël, Heere God? Zeg je niet een beetje te ferm op hun erin gegaan? Wel, als je dan vooral van de Rekabieten hoort, dan kun je zeggen, de Heer staat volledig in zijn recht. In die vier punten, herinner het je de rust, hè? Aangehaald, dan kun je niet anders tot de conclusie komen van de Heere God stond hier wel in zijn recht van dat te doen. En al veel vroeger had hij dat kunnen doen zelfs. Dat leert ons over wie dat God is. Het is geen tiran. Integendeel. Is zeer traag tot horen. Is zeer langmoedig, onze God. Dat is geen dat hij vooral ons leert. En wie was in de Jonadab? Een schone sterveling dat zijn nakomelingen zozeer aan zijn geboden vasthielden. Zoals we gezegd hebben, menselijke geboden. Terwijl dus het volk Israël de enige God, de schepper van hemel en aarde tot heiland had en toch God afvallig zijn geworden. Dat moet je maar afvragen. En dan nog, wie zou zij zeggen van God is onrechtvaardig, ik ken alleszins niet. Dit, dat heeft de Heer dan ook voor te tonen van zo is de waarheid geschied. Ik verbloem het niet. Hij haalt zelfs mensen aan, als jullie zeggen van, ja heren, ja, dat waren toch wel zware geboden, van dat allemaal, ja, die rekabieten, daar hadden veel minder als minder. Ze zijn er veel minder, en zijn er inderdaad wel ze gaan goeden. Dan vallen al hun excuses weg. Je hebt dan geen pleitgrond voor te zeggen, nee, je gaat beschaamd staan. Dat is het enige wat overblijft. En dan lezen we verder dat die Rekabieten trouw gehandeld hebben en hoe dat de Heere God erop reageert. Dat lees je in datzelfde hoofdstuk 35 in vers 19 lees je dat de Heere God trouw met trouw beloont. De Heere God belooft hun dat een van hun dat ja, een man die voor mijn aangezicht zal blijven staan vanuit de Rekabieten. Dat de Heere God dat belooft heeft. Van, zal altijd van de Rekabieten iemand voor mijn aangezicht wandelen. Als je daar een beetje op ingaat op die belofte dat de Heer doet, dan gelijkt heel sterk op wat de Heer God ook David beloofd heeft, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een belofte die de Heer uitspreekt, voornamelijk aangaande priesters en profeten. Past dat hier toe op een vreemd volk? En volgens sommige uitleggers zouden die Rekabieten ook bepaalde taken gehad hebben in de tempel. Er zijn hypotheses en theorieën die zeggen van ja, ze hebben ook effectief mogen dienen in de tempel. Het waren houtstokkelaars. Die het hout brachten voor de offerandes. Ik weet niet. Ja, in hoeverre je daar mee ingaat. Ik weet één ding. De Heer belooft trouw met trouw. Dat vind je in op andere plaatsen ook. Hier zeg je trouw naar God. God zal getrouw zijn naar jou. Dat is het voornaamste dat je dat moet leren. De Heer beloont trouw met trouw. En ontrouw met straf. Volk van Juda. Het laatste volk, het laatste koninkrijk van het zuiden, zal ook in ballingschap gaan. Maar onze God is wonderbaarlijk. Dat leer je ook hieruit. Ook al was de straf op zijn volk zwaar, toch had God in zijn goedheid voorzien dat er een dag zou komen dat het volk van zijn kant niet meer het gebod met God kon verbreken. In zijn goedheid dacht hij er nog aan. Er zal een dag komen dat jullie niet meer mijn verbond van hun kant zullen kunnen verbreken. God had dat al voorzien. Ik ben zo blij voor het gedeelte dat Jos vandaag voorlas. Want mijn conclusie eindigde ook daar. Het is niet dat we met elkaar afgesproken hebben, maar mijn besluit eindigde ook volkomen daar. God van zijn kant wenst echt niet dat mensen verloren gaan. Maar hij is ook niet in staat niet te oordelen over ongerechtigheid. God zal niet naar de andere kant kijken en doen alsof ongerechtigheid er niet is. Nee, hij zal straffen en oordelen. In gerechtigheid. En dan is daar de Messias, Jezus. Jezus. Wat dat God voor ogen had. Dien was bereid, die een straf, dat wij opgehoopt en opgehoopt en opgehoopt hadden tegen de Heere God, was hij bereid te gaan dragen voor ons. En wij mogen ons gelukkig prijzen, broeders en zusters, ontzettend gelukkig prijzen, want die genade, dat is ons te beurt gevallen. We worden niet meer door God geoordeeld. Jezus werd geoordeeld in onze plek. Winder gaan niet meer die oordeel ondergaan die we verdiend hadden, die oordeel is op Jezus gekomen. Hij was bereid gevonden om dat te doen. En daarom, broeders en zusters, is er voor ons zo ontzettend veel meer hoop. Er is veel hoop voor ons. Want zo zegt Paulus in de Romeinen 8, vers 34, ik lees het u ook voor. Wie zal er oordelen? Christus Jezus is de gestorvene, en wat meer is, hij is opgewekt. En die zit ter rechterhand Gods. En die pleit voor ons. Weet je wat dat wil zeggen? Dat pleiten voor ons, weet je wat dat wil zeggen? Wie of wat kunnen ze nog aanhalen en opbrengen tegen ons om ons in het oordeel te stellen? Wie kunnen ze nog aanvoeren? Als Gods eigen Zoon naast ons staat en voor ons is en voor ons pleit, wie kunnen ze naast Jezus zitten en zeggen van, dat woord van jou, dat is onrechtvaardig. Niets. Ze kunnen niets meer aanbrengen tegen ons. Geen moslims, geen joden, geen ongelovigen, geen leugenaars, niets kunnen ze nog aanvoeren tegen ons, dat dat oordeel nog over ons kan komen. Wie heeft er een die hoop gekregen? Het volk Israël werd beschaamd gemaakt. De Rekabieten werden naast hen gezet. En het oordeel was daar. Maar wie kunnen ze naast ons plaatsen? Wie is genoeg van gewicht om naast Jezus te kunnen staan? Om ons in het ongelijk te stellen en alsnog een oordeel over ons te krijgen. Dat oordeel is aan ons voorbij. Voorbij, ze kunnen niks inbrengen. Maar broers en zusters, als ik die teksten zo lees, ik zei, ik verblijde mij zeer. Ik ben daar heel blij over. Als je dat zo mogen gaan beseffen, en Gods woord meer betekenis wordt voor jullie steeds meer, ik ben daar ontzettend blij van. Dat pleiten voor ons, dat werd zo, ja, zo duidelijker. Wat dat wil zeggen, wat een grote genade ons te beurt gevallen is. Had dat niet geweest? Redenen genoeg voor tegen ons in te brengen. Wie van ons is hier zonder schuld en zonder zonde? Geen één. Maar wie kunnen ze inbrengen als Jezus gestorven is? Wie kunnen ze nog brengen tegen ons? Geen één. Vrij van oordeel door Jezus bloed. Dat is het werk dat hij gedaan heeft daar op het kruis. Het is geweldig, broeders en zusters. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Welke God en welke genade we er gekregen hebben op grond van geloof en op grond van het werk dat de Heer gedaan heeft aan het kruis. Door die genade heb ik zelfs de vrijmoedigheid gevonden, gelijk zoals wat. Om te kunnen zeggen van, ja, ik denk zelfs te begrijpen hoe dat Heere God straks de komende wereld gaat oordelen. Ik kan daar niet hoogmoedig in klinken. Versta me niet verkeerd. Ik zeg niet, ik versta Gods gedachten, want dat versta geen mens. Dat versta geen mens Gods gedachten. Maar ik weet wel één ding. In het verleden heeft hij rechtvaardig geoordeeld. En in de toekomst zal hij rechtvaardig oordelen. Dat is al dat ik al weet. Tot daar.